De preek van vanmorgen gaat over de kortste tekst in het Nieuwe Testament. Jezus weende. Maar die kortste tekst staat wel in een hele lange beschrijving. En die hebben we toch wel nodig, denk ik. En daarom lezen we vers 1 tot en met 1 tot en met 46. Johannes 11, vers 1 tot en met 46. De geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Johannes 11, vers 1 tot en met 46. En er was iemand ziek, genaamd Lazarus, van Betanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zussen dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, zodat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededischipelen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien, bijna 3 kilometer, 2,7 en nog wat. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere. Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. En toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heer, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? En ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de lange lezing van het woord van God, het evangelie van zijn Zoon. Johannes 11 vers 35. Kortste tekst uit het evangelie. Jezus weende. Het thema van de verkondiging van morgen is, ik ben in tranen. En ik bedoel daarmee, ik ben is in tranen. Ik hoop dat u gaandeweg de preek begrijpt waarom ik voor dit thema zo heb gekozen. Jezus weende, maar bedenk, ik ben is in tranen. Ja, geliefde gemeente, jong en oud, ik vind dit een hele spannende tekst. Jezus weende. Wat is daar nou voor spannend aan? Dat is toch gewoon bemoedigend. En meteen komt al het onderwijs dat wij in de loop van ons leven hebben gehad, en jullie ook, jongelui, catechisatie naar boven. Jezus was helemaal mens, heerlijk. Dat je op momenten dat je zelf je zo zwak voelt en dat het zelfs heel moeilijk is om te geloven dat je eigenlijk alleen nog maar kunt huilen, weet, hij is mij in alles gelijk geworden. Zo helemaal mens dat hij ook weet wat het is om te huilen. Dat is toch niet spannend? Dat is juist zo bemoedigend. Ja, maar ik bedoel, gemeente, dit. Dat deze tekst nu juist in het evangelie van Jezus naar de beschrijving van Johannes staat. Hoezo? Iedere evangelist heeft zijn eigen stijl, kiest zijn eigen woorden om licht te laten vallen op wie Jezus is. En wie is kort en goed Jezus, de Zoon van God, volgens Johannes? Wat heeft hij willen benadrukken tot nu toe, maar heel zijn evangelie door? Dat God zelf ingrijpt. Dat waar Jezus verschijnt, de glans van de hemel en de aanwezigheid van God zichtbaar is. Niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus, zijn enige geboren zoon, die heeft hem ons uitgelegd. Hij heeft steeds de regie. Dan ben ik bij het thema van de preek. Ik ben is in tranen. Uitgerekend het evangelie van Johannes laat zien dat de mens, Jezus, aanspraak maakt op dat hij de gezant van God is. Ik ben het brood des levens. Wie denkt niet aan het manna? Jezus maakt zelf die vergelijking. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de goede herder. En hier in dit hoofdstuk, ik ben de opstanding en het leven. Hij heeft de regie. Ook dat is zo bemoedigend toch in je leven? Dat je naar hem toe kan, die dingen kan die geen mens kan. Al beloven ze het je. Jezus is groter dan het verdriet, sterker dan de dood en zo volmaakt geschikt om jou met je zonde en je wonden te overmeesteren, te redden. Dat is ook wat de discipelen elke keer bij hem tegenkomen. Die dubbeling. Ze kunnen niet zonder hem. Ze hebben hem nodig. En oh, wat een zegen dat hij meer is dan een mens alleen. En tegelijkertijd begrijpen ze het soms ook gewoon niet. Heel verwarrend. Jezus kan soms zo ineens ander gedrag vertonen dan je zou denken. Mag ik even heel kort de verzen doorlopen die we samen hebben gelezen? Het is toch wel duidelijk dat Jezus de regie houdt. Zo gauw hij hoort dat Lazarus ziek is. Ziek, niet dood, niet gestorven, maar ziek. Dan is er dus nog hoop. Dan is het eerste wat hij zegt in vers 4. Maar dat is een ziekte, die is niet tot de dood hoor. Zo geruststellend, hè? Zo meesterlijk. Boven alles staand. Ik ben is aan het woord. Hij, de opstanding in het leven zelf, heeft het wel door. Het kwaad wat om zich heen grijpt. En nota bene een vriend van Jezus heeft getroffen. Een ziekte. Maar Jezus doorziet het. Dus een ziekte niet tot de dood. Die is er. Hij heeft meteen het hele complete plaatje helder. Die is er met het oog op de heerlijkheid van God. Zo troost hij zijn discipelen. Het gaat erom wat we allemaal gaan meemaken deze dag. Dat jullie gaan zien dat ik de Zoon van God ben. Dat ik verheerlijkt word. Al die dingen die in ons leven plaatsvinden, leert Jezus ons, staan in het kader van dat hij steeds groter wordt. Dat hij en God verheerlijkt worden. Ook de dingen die je niet kunt plaatsen. Waarom toch? En net zoals bij die blind geboren, een paar hoofdstukken terug. En zat wat te soebatten over, hoe kan het nou dat deze jongen blind geboren is? Heeft hij zelf al iets verkeerd gedaan in de moederschoot? Of heeft dat te maken met een zondige daad van zijn vader of moeder? En dan zegt Jezus, nee, deze jongen is blind geboren. Opdat God verheerlijkt wordt door iets wat hij mee gaat maken, dat hij gaat zien. Nou, vers 7. Wat gebeurt er dan? Jezus is gewoon 2 dagen op de plaats gebleven waar hij was. En als hij dan in beweging komt, dan zegt hij niet tegen zijn discipelen, laten we naar Betanië gaan. Johannes heeft dat goed gehoord, klein detail, maar toch. Laten we niet naar Betanië gaan, waar Lazarus woont. Maar hij noemt de grotere naam, zeg maar. Judea, waarom? Ik was dat bij een uitlegger, dat vond ik wel plausibel en ook juist zo mooi. Jezus wil laten zien, straks mijn woorden bij het graf van Lazarus en straks de opwekking van Lazarus staan allemaal in het teken van een groter doel. Weet u nog, hij leidt doelbewust. Hij heeft zijn aangezicht naar Jeruzalem gekeerd. Hij gaat onder. Hij gaat zelf overwinnen door de dood van binnenuit te verslaan en open te breken. Hij houdt de regie. In vers 11 lezen we weer die bemoedigende, geruststellende woorden. Lazarus, onze vriend, die slaapt hoor. Eerst zei hij, het is een ziekte niet tot de dood. Nu zegt hij, het is eigenlijk de dood niet, maar hij slaapt. En ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Wat een heiland. Zo geruststellend. Wees niet bang. Komt wel goed. En dan in vers 15, die merkwaardige woorden. U leest nog mee, hè? Ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Ja, natuurlijk, dat kan Jezus zeggen, want hij weet hoe het afloopt. De Heere Jezus die weet dat natuurlijk al lang. Straks gaat hij op de 4e dag dat Lazarus gestorven is, gaat hij roepen en dan komt Lazarus uit het graf, want Jezus weet dat. En daarom kan hij hier zeggen, ik ben blij dat het gebeurd is. Ik ben blij dat ik er niet was toen Lazarus zijn laatste adem uitblies. Want dan wordt het straks alleen maar mooier en alleen maar spannender. Zo zou je dat kunnen lezen, toch? Want straks gaan zijn discipelen nog meer geloven dat Jezus machtig is. Nou, in vers 23 herhaalt de Heere Jezus het aan Martha heel rustig. Als zij haar pijnkreet heeft geuit, in vers 21, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Overigens ook een klein detail, maar toch. Je ziet een karakterverschil tussen Martha en Maria. En misschien ook wel een verschil in diepgang in geloof. Beide geloven, maar bij Martha merk je dat ze het over kan geven. Ze zegt het wel, Heere, waar eigenlijk een indirect verwijt, Heere, als u hier nou was geweest. Herken je dat? Heere, als u hier nou was geweest, dan zou dit en dat niet gebeurd zijn. En nu dit en dat gebeurd is, een sterfgeval, een ziekte, een inktzwarte bladzijde in je leven, waar was u eigenlijk? Waarom was u er niet? Waarom, u hebt me toch wel gehoord? Ik heb geroepen, ik heb gehuild, ik heb geschreeuwd, ik heb ook soms gewoon gezwegen omdat ik het allemaal niet meer wist, maar ik... En toch kan Martha dan zeggen, en toch weet ik dat u in staat bent als u het aan God vraagt, dat hij u de macht zal geven om het op te lossen. Dat is Martha. Maria herhaalt straks alleen die woorden, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, punt. Nou, dan zegt Jezus in vers 23, uw broer zal weer opstaan. Oh, gelukkig. Ik ben houdt de regie. En dan wordt de spanning opgebouwd. Jezus zegt dat hij zelf de opstanding en het leven is. En wie in hem gelooft, al was je gestorven, die zal leven. En Martha die zegt, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld zou komen. En als lezer denk je, hoe mooi is dit? En Martha denkt, Maria moet er ook bij komen. En ze gaat naar Maria en ze zegt, de meester is er en hij roept u, kom naar hem. En ondertussen in vers 30, Johannes is wel een meester om de spanning op te bouwen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Noteert hij nog wel even, Jezus was ondertussen nog steeds niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. En dan, vlak voor de tekst, voor vers 35. De Joden volgen Maria op de voet. De klaagvrouwen in die tijd, de mensen die haar troosten. En in het Oude Oosten is het gewoon om te troosten door te gaan huilen. Mee te wenen. En ze gaan met Maria naar buiten en ze volgen haar. En zij gaat naar het graf om daar te huilen, denken ze dus. Erachteraan. En wij denken, oh, dat wordt het. Dat wordt mooi. En dan komt Maria zo Jezus tegen. En dan zegt Jezus tegen haar, Maria, wat huil je nou, vrouw? Ik ben de opstanding en het leven. Lazarus slaapt. Niet huilen. Spannende tekst, gemeente. Ik ben de opstanding zelf. Ik ben de waarheid en het leven. En de weg zelf. Hij die het brood is des levens. Die heeft ook ogen. En die heeft ook een hart. En die is zo God dat hij alles kan. En zo mens dat hij hier, terwijl hij met die blik zoals hij alleen heeft, kijkt, iets doet. Wat staat er in vers 33? Maria heeft het uitgeroepen. Zij kan het nog niet in het grotere plan zien zoals Martha. Maar zij zegt, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Gisteren waren wij op visite bij onze schoonouders. Toen viel ons kleine meidje van een trappetje. Dat is allemaal gelukkig meegevallen, maar ik was er net niet bij. En dan, dat kleine meisje mag niet vallen. En ze was zelf gewoon even onhandig. Dat heeft niet te maken met, maar die hele kamer zit vol, was mijn eerste reactie. Dan grijp je toch dat kind, hoe kan je dat nou? Dat is een soort verbolgenheid. Want je wil niet dat dat meisje pijn heeft. En als ik er zelf bij was geweest, was dat natuurlijk nooit gebeurd. Ja. Hoe doet Jezus dat? Hij kan natuurlijk niet zeggen, Lazarus had je niet even kunnen wachten met sterven. Want als ik erbij was geweest dan was het niet gebeurd. Nee, Jezus heeft zelf gewacht. En dan zou je toch verwachten dat hij hier zegt, nou kijk, hierom, nou ga ik alles uitleggen. Hierom hebben we geaarzeld, hebben we getreuzeld, hierom heb ik gezegd dat jullie niet bang hoeven te zijn. Nee. Toen Jezus haar dan zag huilen en de Joden die met haar meekwamen nadrukkelijk zag huilen, staat er, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Ik ben is beroerd. De zaligmaker, de redder, de Messias, die alles weet van tevoren wat over hem komt, staat hier als iemand als het hem overkomt. En hij ziet de tranen van Maria. En hij ziet de gevolgen van de zonde. Dan is hij zo heftig in de geest bewogen dat er letterlijk staat dat hij verward is. En als u nou een HSV bij u hebt, dan zeggen ze, we hebben maar gekozen voor beroerd, want verward, dat vinden we minder gepast bij Jezus. Ik dacht, oh fijn, die vinden het ook een spannende tekst. Maar die poetsen het een beetje weg, naar mijn bescheiden mening. Jezus wordt verzocht als hij de tranen ziet van die mensen bij het graf van een geliefde. Zo dichtbij komt het dat het hem verontwaardigt, zou je bijna kunnen zeggen, verbolgen maakt, geprikkeld, verward. Laatst sprak ik nog met een van u, die wees daar eigenlijk op, dat had ik nog nooit zo gezien, van wat moet het voor Jezus zijn geweest toen hij hier op aarde liep? Wat heeft hij allemaal niet gezien en geweten? En wat is zijn ziel niet binnengedrongen waar wij gewoon aan voorbij razen? Toch, dat kan je soms ook wel even beschamen. Dat je denkt, ja, ik ben tot geloof gekomen, dat mag ik hopen. Mijn zonden zijn vergeven, ik ben gered. Ik ga eenmaal naar de hemel en later naar de nieuwe aarde. En nou, als het dan een beetje gaat in je leven, dan zou je denken, nou, op zich mag Jezus best nog een poosje wegblijven, zijn tweede komst mag even uitblijven, want ja, we hebben het hier eigenlijk best wel goed, maar op het moment dat wij straks een bak koffie doen, op het moment dat wij straks samen zingen, je straks de zondagse maaltijd gaat nuttigen, en gezellig met elkaar een wandelingetje maakt of wat dan ook, sterven er mensen. Worden er kinderen misbruikt? Zitten de mensen aan het infuus met een chemokuur. En we zingen van een toekomst vol van hoop. En we weten dat heeft Jezus ons beloofd. Maar soms dan raakt het je zo intens. Kom toch terug, Heer Jezus, want het zucht, het lijdt. En dit is toch niet volgens het doel, hè? Het doel waarvoor God mensen schiep. Niet om dood te gaan. Niet om te wenen, maar om eeuwig te leven in vrede en vreugde. Begrijpt u? Uitgerekend in het evangelie van Johannes komt dat zo ineens binnen. Ik zie Jezus daar staan. Hij die zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En is God ook in tranen. Die heilige God. Die had kunnen zeggen, ja, dat krijg je er nou van, hè? Eigen schuld. Ik had toch gezegd, ten dagen als u daarvan eet, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En hier buigt God zich zo vol ontferming neer. En hier wordt Jezus zo geraakt als mens. Door de zorgen en de zonden en de wonden die hij tegenkomt. Wat moet het voor hem geweest zijn? En dan zegt hij, terwijl die innerlijk zo bewogen en verward is. Ik denk met een, ja, ik ga dat uiteraard niet imiteren, maar u begrijpt het wel. Hoe kun je dan als je zo bent nog zeggen, waar hebt u hem gelegd? Zo heeft dat niet geklonken, hè? Waar heb je hem gelegd, mijn vriend, jullie broer, kostbaar mens, die niet gemist kan worden? En dan zeggen ze tegen hem niet, Heere, u bent toch, ik ben, dat weet u toch wel, u weet toch waar die ligt? Nee, dat weet Jezus niet. Vertel het maar. Kom het zien. En als Jezus al in zo'n beroering en verwarring is, komt dan vers 35 en Jezus weende. Letterlijk staat er, hij traande. Hij liet tranen vallen. Pinkte niet zo even een traan weg. Lijdenstijd, gemeente. Het kan je soms ook zo bezighouden. Ik ga vooral een voorbeeld van, maar je zult het meegemaakt hebben. Dat je moeder, je broer, je vader, die zoveel voor je betekende, recent of langer geleden, hebt moeten begraven. heb zoveel mensen gesproken die... die onder tranen hebben verteld wat het is om een kind te moeten verliezen. Als Jezus erbij was geweest, was het niet gebeurd, nee. Hoe is Jezus er dan wel bij? In het verkondiging van het evangelie, gemeente, laat hij horen dat hij die namens God spreekt en zegt, ik ben, ook zegt, ik ben zo met jullie al de dagen. Ook als ik vertrek, dat je erdoor komt. Wij hebben, Hebreeën 2, een hoge priester die medelijden met ons heeft. Die zich niet geschaamd heeft om een van ons te worden. En die geweend heeft en gehuild heeft in de tijd dat hij op aarde was. Maar die ook de dood heeft overwonnen. Dat Jezus hier verbolgen en verdrietig is, is natuurlijk niet. Want dat kunnen de jongens en meisjes ook wel begrijpen. Heer Jezus, waarom gaat u nou huilen? U gaat Lazarus toch opwekken uit de dood? Ja, maar Lazarus moest nog een keer dood. Ik zeg het een beetje plat, maar begrijpt u? Ik heb één keer iemand gesproken die de uitslag kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was en dat het sterven zou worden. En die door God genade kreeg om afscheid te nemen al van zijn kinderen en zijn vrouw. Het ging niet vanzelf, maar hij was er klaar voor om te gaan. Hij had er eigenlijk zelfs een klein beetje zin in. Zo vertrouwde hij me toe. Uiteraard niet om te moeten missen wat hij hier heeft. Hij zegt, maar ik denk dat ik dan niks meer mis als mijn laatste adem weg is. Maar, oh, man, zei hij. Ik was toen nog geen dominee. Man, dan ben ik voor altijd van dit lichaam en mijn zonde af. Toen kwam het verblijdende bericht. Niet dat hij stierf, maar dat de dokter zei, of wij hebben een verkeerde inschatting gemaakt bij de MRI en de foto's. Of er is een wonde gebeurd, maar het is geen kanker. Je gaat het halen. We kunnen dit behandelen. Kinderen dansen. Vrouw, die was zo blij. En hij zat met een trillende lip. Zoals een kind dat kan. Moet ik nou blij zijn of niet? Dat je iets erkent van, als je zo'n verhaal hoort, hè, van ja heren, het is niet het ergste om te sterven. Wat moet het voor Lazarus geweest zijn dat hij weer terugkwam? Ik laat de vraag even liggen, gemeente, of althans, nee, ik roep hem wel op, maar ik geef het antwoord niet waar Lazarus nou precies geweest is. Maar hij moest wel weer terug het leven in. En hij moest nog een keer sterven. En daarom ga niet naar huis met het idee van, ach, gebeurde dit vandaag nog maar. Ja, en dan? Dan krijg je elkaar nog een keer terug. Maar het is nog steeds niet waar het voor is. Daarom weent Jezus hier. Straks pas is er de vreugde. Als iedereen op de nieuwe aarde weet, dit lichaam, dit paar longen, deze hartspier, deze ziel is altijd levend. Nooit meer dood, nooit meer nacht. En daarom, wat bijzonder, gemeente. Als ik dan Jezus, terwijl die zich opnieuw bewogen heeft in zichzelf in vers 38, zie komen bij het graf. En dat ik Jezus hoor zeggen. Ook als Martha hem er even fijntjes op wijst. Het kan een fiasco worden, hè? Hij ruikt al. Het ontbindingsproces is al begonnen, Heere Jezus. En dat ik Jezus hoor zeggen met een trillende stem. Heb ik u niet gezegd, hè? Want is geen optelsommetje meer. Hij is heftig beroerd. Heb ik u niet gezegd, en hij zegt het ook tegen zichzelf, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? En als er iemand is die zegt, dominee, maakt u Jezus nou niet te menselijk? Wat is de eerste reactie als Lazarus opgestaan is, die Jezus uit? Of beter gezegd, die gaat eraan vooraf. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Jezus heeft gebeden. Zoals Jezus in zijn lijden zo vaak bidt. Laat mij uw wil doen. Maak mij een toonbeeld van u, Heere. Ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Lazarus, kom naar buiten. En hij komt. Aan handen en voeten gebonden. Zijn gezicht omwonden. En zo treffend dat Jezus zegt, maak hem los. En geef hem een knuffel. Nee. Maak hem los, pak hem vast. Wees blij dat hij terug is. Ook zo wonderlijk. Laat hem weggaan. Een levend bewijs. Een wandelend wonder. Net als die mensen die opstonden toen Jezus stierf. Matteüs evangelie. Weet u dat? Dat staat in het evangelie van Matteüs. Als Jezus de adem geeft en de geest geeft en de aarde beeft, staan er ontslapen heiligen op. Die zijn overal in Jeruzalem verschenen. Een levend bewijs dat Jezus overwint. Ik ga eindigen. En dat doe ik met een lied. Ik kwam me tegen bij de voorbereiding van de preek. En u hebt gemerkt in het gebed en tijdens de preek dat ik heb geprobeerd rekening te houden. Ook met degene die korter of langere tijd geleden iemand hebben gemist. En ik kan me voorstellen, of hebben meegemaakt, hè, want dat missen gaat door, maar dat je mee hebt gemaakt dat je iemand moest teruggeven aan God. Ik wil dit lied voorlezen. En straks bij de zing-in heb ik gevraagd of Helene Kramer het voor ons wil zingen. Een lied dat mij trof. En dat ook tot troost is. Juist als je beseft wat de gevolgen van de dood zijn voor een relatie. En het niet altijd even makkelijk is om er doorheen te zien. Dat je in de tranen van Jezus hoort. Kom maar bij mij. Hier op de grens van het bestaan, zo gaat het lied. Laten wij jou met tranen gaan. Wij zijn ontheemd. Verdrietig en verward. Wij bidden, Heere, houd ons overeind. Geef uw licht in deze tijd. Niet meer compleet. Er is een leegte in ons hart. Het is geen vaarwel, maar een tot ziens. Toch overheerst nu het verdriet. Wij laten los, goede God, houd u ons vast. Het missen blijft. Het gaat niet weg. Dit is voortaan een lege plek. Wij moeten door, maar het wordt niet meer hoe het was. In onze onmacht geef ons kracht. In ons verdriet geef ons troost. In onze leegte vult u ons hart. Dwars door de dood geeft u hoop. Het einde is toch een nieuw begin. De dood verliest, het leven wint. Het laatste woord is aan God alleen. In Jezus is de dood niet meer. Hij brak de ban, aan hem de eer. Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen. Wij moeten door en het wordt niet meer hoe het was. En toch, dwars door de dood, geeft u hoop en leven voor wie gelooft. Lazarus. Ik ben Lazarus. God is mijn hulp. Amen. Zingen wij als antwoord op de verkondiging Psalm 116. Daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen.